onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat daar in het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Deel uit het woord wat ik heb voorgelezen, dat het boek der Psalmen, en daarvan de 102e Psalm.
Een gebed dat verdrukt hem als hij versterkt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heeren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid. Vandaag als ik roep, verhoor mij haastelijk, want mijn dagen zijn gegaan als rook, en mijn gedeelte is uitgebrand als een haan. Mijn hart is geslagen en verdrukt als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gedeelte kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijn zuchten. Ik ben een roerdom der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak, ik ben geworden als een eenzame mist op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen, heuren bij mij. Want ik eet af als brood en vermeng mijn drank met tranen vanwege uw verstoordheid en uw grote toren. Want gij hebt mij verheugd en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdurf als straf. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en iedere gedachte dus is van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn. Van de bestemde tijd is gekomen, want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar kruis. Dan zullen de heideren de naam des Heeren vreden en alle koningen der aarde uw heerlijkheid, als de Heere Sion zal opgebouwd hebben en in zijn heerlijkheid verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het verbed der stenen, die gans ontbloot is en niet gesmaakt zal hebben zonder je gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal den Heere loven, omdat hij als de hoogte zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit den hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken te samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den Heeren te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt, mijn dagen heeft hij gekocht. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijn dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde, En ieder jaar zullen niet geëindigd worden. De kinderen die de knechten zullen wonen. En hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Zo
het. De verootmoedige wens dank voor het aangezicht des Heeren en vraag hem om zijn zegen. Heere, het is voor de tweede maal dat u ons in uw huis krijgt. U wilt ook ditmaal uw grote goedheid over ons openbaren en ons samen vergaderen onder uw vleugelen en gij roept het ons te horen naar mij. Zijn, zijn ze van hart en gij die verre van de gerechtigheid zijn. Want ik breng mijn gerechtigheid nabij en mijn heil zal niet verwezen. Dan zal het schip onzes levens niet het letter slaan op de rotsen van het goddelijk ongenoegen. Dan zal de ark waarin wij schuilen eenmaal nederzinken op de stranden van de glazen zee, waar gij uw kerk veilig binnenbrengen wil daar, waar geen vijand, waar geen donker, waar geen dood, waar geen nacht meer zijn wil. Heere, u woont onder ons. Gij zijt met uw strijdende kerk. In uw triomferende kerk openbaart gij u in de glans van uw opstandingsmiddelaars heerlijkheid. En gij deelt aan ieder de volkomen gelukzaligheid op zijn dadigen. Maar hier, in het midden van uw strijdende kerk, geeft gij daar toch de voortmaken van. Hier begint toch het eeuwig, zalig leven. Hier begint toch het leven des hemels, namelijk God te aanbidden. Ach, in somberheid heb u daar uw huis gegeven. Het samenkomen rondom uw woord, onder de dauw van uw woord, als onder de dauw des hemels. Dat wij dan ook onze stem zouden paren door uw geest bij de stem des geestes, opdat de geest en de bruid samen zouden zeggen kom. Ja, omdat ook die het hoort zeggen zouden kom, en die dorst heeft zouden kom, en die wil nemen en drinken van het water des levens, om niet. Dat is de prijs die u bedongen hebt, om niet. Heren, daar hebben we nu alles op tegen, om niet. De zaligheid van u te kopen, eer we bij u welkom zijn, want deze ontvang de zondaar en eet met hem. Heren, dat is de troost, dat is de blijdschap, dat is de zaligheid voor een in zichzelf verloren God, dat gij u over zondaren ontfermt. Ach, en u weet u het, dat is zo moeilijk om zondaar te worden. Om te zijn is het staan. Om aan uw voeten neer te liggen als u verloren en op te blikken tot uw gerechtigheid. Dat is een plekje hemel op de aarde. Maar om het te komen, Heer, ach, wil u er ons brengen. Wij dolen zo menigmaal buiten u rond en buiten het licht van uw geest. En wij bedroeven de werkingen des geestes zo dikwijls. Denkt u ze toch op het hart, dat ze leven naar de welis van hun leven, maar bedenken dat ze voor al deze dingen zullen komen in het gericht. En geen zijde die maar spreekt en dan is het, ach laat ook in deze wijze iets van de reuk van uw klederen uitgaan, opdat de ziel kinderen zich vermaken mocht in uw dierbare tegenwoordigheid. En als een arm verloren en ellendig zondaar de toegang gezocht werd tot uw bloedfontein, die ook heden geopend is en die ons toeroept in de kust. Indien wij de zonde hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonde. Heere, geef uw volk iets van dat blij vooruitje, omdat ook in deze week het verlangen verwekt werd om uw dood te verkondigen, totdat gij komt. Doe een dienst dat de strijd volstaat. redenen dat de loop haast geëindigd is, dat de prijsreeks is opgehangen aan het eind van de baan. Laat ze over de weg mogen heen zien, over bergen en over dalen, naar die plaats der rust die zij hun bereikt hebben, opdat ze zich daarheen mochten uitdragen met al de krachten hun ziel. Heer wil ook zijn met al degenen die met ons niet kunnen komen naar deze plaats. Geef u ze ook een zegen, dat het in de morgen stond u opgedragen. Ook ditmaal vragen wij of dat ge ze met uw hulp en met uw gunst wilt sterken. Gedenk u die in ziekenhuizen en inrichtingen verkeren, ook in de jeugd van het leven. Gedenk u hier, laat ze op deze dag in zonderheid uw naam mogen aanroepen en wees gij ze dan nabij. Troost u al de bedroefde, de rouwdragende, waar verse wonden liggen, wil u ook bij vernieuwing olie in die wonden schenken. Grote Heer, meester, gij zijt zelf bedroefd geweest over een latere, uw vriend, die gestorven was. Gij hebt geweend met de wezenen, opdat ge ons in alles zou kunnen te hulp komen. Doe ons alzo elkaar lasten dragen en de wet van Christus vervullen. Heere, wees ook met al degenen die in het land zien zijn en daardoor heden bij ons niet kunnen zijn. Heere, wil u zich sterken en in u zich dragen, in zonderheid onze mannen en zonen in Idumea. Bewaar ze hier, bewaar ze en breng ze bij ons deze. Later van de kuis, gebleven gemeente, een gedurig gebed voor hen opgaat. Wij bevelen al de arbeider liefde u aan, die in uw koninkrijk wordt gedaan over het rond der aarde. Wil u zijn met onze broeders, die in uw Guinea arbeid en degenen die hem daarbij bijstaan. Help u aan. Wil gij hem een ingang geven door uw woord in het midden van het heidendom, opdat ook daar uw naam werd groot gemaakt. Heere, wees ook met al de zendelingen over het rond van de aarde, onder Jood en heiden, breid er uw koninkrijk onder uit. Heere, wees met al uw knechten, ook in ons vaderland en ver daarbuiten, graag getrouw tot uw dienst, laat ze niet alleen, zijn ook mensen kinderen, die ook van genade moeten leven. Als gij ze iets geeft, hebben ze niet om het uit te delen, maar als u ze vermaakt in uw inzettingen, als u ze de liefde van Christus in het hart hebt, dan zullen ze goed van u spreken en van het beloofde land. Dan zullen ze in verachting van zichzelf de eer van Jezus bedoelen en uw heerlijke naam over het wereld rond verbreiden, opdat de aarde vervuld wordt van de kennis des Heeren. Heere, wil u zijn met het onderwijs wat aan onze kinderen gegeven wordt, op school en catechisatie en op de verenigingen. Wees u met degenen die daar de leiding hebben, die gij daartoe geroepen hebt om die arbeider liefde te doen. Geef ze een hart om ook die kinderen te mogen heen trekken naar die ene naam die een olie is voor het hart. Heere, wil ook hen niet vergeten die ook ditmaal van uw naam wens te spreken, die ook ditmaal wens te getuigen van de zaligheid die zij uw kerk meedeelt reeds hier in dit leven. Open u zijn lippen door zijn kracht, wil hem helpen, wil hem bijstaan, wil zo al onze zonden wegnemen en onze overtredingen bedekken en ons aanschouwen in het bloed van Christus, waarop ons oog geslagen is, waarin gij de rust gevonden hebt, om uw verbond te houden. Amen. Wij zingen nu van Psalm 42, het eerste en het derde vers. met die behandeling zonder hart en vrienden van de hele derde catechisme. De vragen en antwoorden 75, 76 en 77. Vraag 75 vraagt: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En het antwoord zegt al zo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf zijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijt en laat, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met een mond geniet. Vraag 76 vraagt: wat is dat te zeggen, dat het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het antwoord zegt: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar beneden door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is, en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees, en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Vraag 77 vraagt: waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? En het antwoord zegt in de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: nee, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken was, doe dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, zodat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waarin spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, ik zie niet de gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat wij breken is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus, want één brood is het. Zo zijn wij delen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Deze 28e zondag spreekt ons dus van het sacrament van het heilig avondmaal tot gedurende voeding der gelovigen. Wij zien het heilig avondmaal als een gedachtenismaaltijd, als een verenigingsmaaltijd en als een verzekeringsmaaltijd. Het heilige avondmaal tot gedurende voeding der gelovigen, als gedachtenismaaltijd, als een verenigingsmaaltijd en als een verzekeringsmaaltijd. God de Heer in die zorg voor het leven van elk geplant en van elk dier en van elk mens. Hij bepaalt de tijd van ons zijn, maar ook de tijd van onze ontbinding. En voor de mens geldt het: hij bepaalt de tijd onze geboorte, maar hij bepaalt ook het uur onze wedergeboorte. Hij geeft het leven, maar hij voedt en onderhoudt ook het leven. In de vorige zondag en zondagen hebben we gesproken over het sacrament van de heilige dood, het sacrament der inleiding in Gods kerk. Nu wordt er gesproken in deze en de eerste volgende en de eerste twee volgende zondagafdelingen van het heilig avondmaal als het sacrament van de gedurende voeding van Gods kerk. Want nadat hij ons heeft wedergeboren door dat bad der wedergeboorte, de heilige dood, de betekende zaak daarvan het bloed van Jezus Christus, voedt hij ons ook elke dag weer opnieuw om dat nieuwe leven in stand te houden, opdat het niet kwijtgaat, maar de vruchten dragen. Hier wordt het gesproken van het sacrament van het heilig avondmaal. Dat woord avondmaal heeft in Gods woord een eigenlijke en een oneigenlijke betekenis. Wanneer er in Openbaringen 3 gesproken wordt van ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij, dan heeft dat in eerste plaats een oneigenlijke betekenis. Dan spreekt daaruit de gemeenzame omgang die God met degene hebben zal, die op zijn kloppende deur voor hem zal opdoen. Hij zal tot hem inkomen, zegt hij, en avondmaal met hem houden, en hij met mij. Het wordt, dat wordt ook van gesproken, als van het avondmaal van de bruiloft des Lams. En in Openbaringen 19 lezen we ook dat de laatste dag, de oordeelsdag, genoemd wordt de dag van het avondmaal des grote God. Dan wordt er dus oneigenlijk van het avondmaal gesproken. Eigenlijk wordt er van gesproken wanneer het genoemd wordt de breking des brood. En ook wel de tafel des dieren. Of zoals onze zondagsafdeling het noemt, het heilig avondmaal. Het wordt een avondmaal genoemd, ach, we weten het reeds, omdat het in de avond van de dag op de avond is ingesteld. Maar ook omdat het heen wijst naar de voortreffelijkheid. Want in het oosten, waar de dag, het midden van de dag zo heet is, dat men er niet smakelijk eten kan vanwege de warmte, dan hield men hoofdzakelijk de grote maaltijd voor 's avonds. Op de dag at men maar een weinig, maar 's avonds, wanneer de zon aan het ondergaan was en er enige koelte kwam, dan zat men aan het grote maal, het avondmaal. En vandaar wordt dan ook het heilige avondmaal daarbij vergeleken. Het is het grote maal, het is het voortreffelijke maal. Het is het maal waar de beste spijzen en dranken worden voorgezet. Het is het maal waar alles van het hele huisgezin van Christus aan deel moet nemen. Waar zijn ogenblik aan het eind van de volbrachte dagtaak mogen rusten om die avondmaal dit. En een ogenblik mogen eten en drinken tot verzadiging toe, opdat de reis voor hen verder niet te veel zou zijn. En ze verkwikt zouden worden om hun arbeid wederom voor te zetten. Zo wordt het een avondmaal genoemd. De zondagen 28 en de zondag 26 vertonen wel een duidelijke overeenkomst als u de vragen, als ook de antwoorden met elkaar vergelijkt, dan merkt u dat het steeds hetzelfde klinkt. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd? Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd? En vraag 70, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te worden? Vraag 76, wat is dat het gekruiste lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Als ook in vraag 71 en vraag 77. U ziet dus een duidelijke overeenkomst, alleen met dit verschil, waar er gesproken wordt over de dood, daar wordt er gesproken dat daarin de offerande van Christus ons ten goede komt. En waar er gesproken wordt over het heilig avondmaal, wordt daarin gezegd dat wij daardoor verzekerd worden aan de gemeenschap in Christus. Dus de dood komt ons ten goede, dat weten we niet. Dat gaat duiken ons om dus. In de zin van, wanneer wij als kinderen gedoopt worden, weten wij, beseffen wij niet wat daar gebeurt. We worden door onze ouders ten dood gehaald. We worden door Gods knechten gedoopt. Maar wij hebben er geen gevoel van in die onze kinddagen, wat er dan in ons gebeurt. Maar de onderwijzer zegt, het komt ons ten goede. Het is voor ons namelijk, die naar zijn naam genoemd zijn, weggelegd. Het is voor ons zijn uitverkorene, van tevoren beschikt. Het zal ons zekerlijk toekomen, zegt de dood. Het is voor ons weggelegd, dat offer van Christus, dat komt ons ten goede. Maar wanneer er gesproken wordt over het heilige avondmaal, dan gaat het over het gemeenschap hebben met Christus in de dood, dus onbewust, maar in het avondmaal bewust. De dood ondergaan we als klein kind, dan doet God iets in ons leven zonder dat we het weten. Maar het avondmaal mogen wij van onze zijde in die handeling bewust betrokken worden. Wij gaan toe, nadat we tot ons verstand gekomen zijn, tot het gift des verbonds. En God leert en verzekert ons daarmee dat wij aan zijn lichaam, aan zijn dood, gemeenschap hebben, dat het offer van Christus ons ten goede komt. En die gemeenschap oefenen wij in het heilig avondmaal. Wanneer er dan ook staat, hoe wordt gij in het heilig avondmaal daarvan verzekerd? Dan zegt hij alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft. We lezen dus in dit antwoord van een bevel en van een belofte. Het bevel gaat voorop. En hij heeft het bevolen, staat er, van deze drinkbeker te eten en van dit brood te eten en de drinkbeker te drinken. En hij heeft daarbij ook beloofd. Bevolen en beloofd. Bevel, zeg ik, staat voorop. Dat heeft de onderwijzer er niet zomaar tussen gevoegd. Dat is niet toevallig. Dat hij zegt, eerst bevolen. Alzo, Christus heeft mij en alle gelovigen dat bevolen. Hier worden onze behoeften in dit woord, straks komt het er wel bij, uitgeschakeld. Hier gaat het er dus niet om hoe wij ons gevoelen als het avondmaal bediend wordt. Hier gaat het er ook niet om of wij onszelf geschikt of niet geschikt vinden om ten avondmaal te gaan. Hier staat heel gewoon, Christus heeft mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis dit bevolen. Hij heeft mij dat bevel gegeven. En of dat ik nu een klein gelovige ben of een sterk gelovige, of dat ik nu een bekommerde, hulpeloze, ellendige ben, of dat ik er nu een ben die zegt, ik weet indien ik geloofd heb, de Heer zegt, dat doet hij niet toe, want een kind van een dag moet zowel gevoed worden als een grijsaard van 80 jaar. We hebben alle nodig voedsel om niet te bekommeren. En zo zegt de Heer, de onderwijzer hier dus ook, alzo, Christus heeft mij en alle geloof. Niemand sluitte zichzelf dus uit, die tot die gelovigen behoren, van af te blijven van het toegang tot het heilige avondmaal. Niemand menen dat zijn geloof te zwak is, maar ook niemand denken dat hij boven de gemeenschap aan de tafel des Heren is uitgegroeid. Want mij en alle gelovigen heeft hij het bevolen. Het is het bevel van de Heer der Heren. God heeft het bevolen en staat op zijn gedachtenis. Hier willen we wel in zonderheid aan denken, tot zijn gedachtenis. Hier staat niet op de voorgrond tot uw troon, tot uw voeding en sterken, daar is het ook voor, maar hier staat in de eerste plaats, we moeten vasthouden, dit is het uitgangspunt. De Heer zegt, u moet het doen om mij daarbij te gedenken. Dus Nou, als dit nu aanstaande zondag in een put die zo diep is, dat u niet dan met moeite de opening nog boven u kunt zien, dan klinkt dat woord van Christus tot u. In de eerste plaats, o gelovige zondaar, moet u het doen tot mijn gedachten. U moet daarbij gaan denken wat ik gedaan heb en wie ik ben voor u. Dat gaat voorop. Dat moeten we op het hoofd gaan. Dat moet op de voorgrond staan. Tot één gedachte van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken. Hij heeft ook nog iets beloofd. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld was. De eisen voorop. En dan zegt de Heren dan ook de belofte. Hij belooft dat hij zich voor mij geofferd heeft. Hij zegt, als u nu tot mij komt, om mijn eer te bedoelen, om mijn dood te verkondigen, om mijn naam in het midden der gemeente uit te roepen, want dat doet u. Als u aan de bediening van het avondmaal komt, dan zijt u een stille prediker van Jezus Christus. Dan roept u door dit komen tot de tafel de wereld toe. Dit heeft Christus gedaan om mij te gedenken tot zijn gedachten. Nu zegt de Heer, als u dat nu doet, als u aan die tafel komt om mij te eren tot mijn gedachten is, dan beloof ik u dat gij deelgenoot zijt van het heil wat ik in mijn bitter lijden en sterven voor u verworven heb. Dan gaat er een stille prediking uit van dit gebroken brood en van deze vergoten wijn. Want wat een bittere weg heeft dat brood moeten afleggen om door ons genuttigd te kunnen worden. En wat een bittere weg is die wijn gegaan eer de ons sterven kan in het tarwe graan. Moet eerst in de aarde vallen en dan sterven. En als het dan opgewassen is, dan moet het afgesneden worden. Dan moet het gedost worden. Dan moet de korenkun, de graankorrel vermalen worden. En eindelijk in de oven, in de hete oven gebakken worden. Om dan nog verbroken te worden. En dan is het geschikt. Tot voeding van mijn lichaam. Nu zegt de Heer Jezus, ik beloof u dat gij aan deze weg die ik voor u betreden heb, deel hebt wanneer gij komt om het te doen tot mijn gedachten. Want, zegt u, zo ben ik ook dat grote tarwe graan in de aarde geworden. Ik ben gestorven. Ik ben afgemaaid uit het land der levenden. Ik ben gedost door de vurige wet van God. Ik ben gebakken in de oven van God door. Dat mijn vlees en beenderen van een gerezen werd. Ja, zegt hij, ik ben eindelijk verbroken aan het kruis. Eer dat ik u zielen tot een voedsel kon zijn. En als we dat nu overdenken, als we nu in die eerste plaats voor alles gaan overdenken, de weg van het tarwe graan, de weg die Jezus Christus ging, om mijn ziel te kunnen redden van het lichtverderf. O, zou dan ons hart zich niet nederbuigen in ons? Zouden we dan niet gans gewillig zijn om al stierende aan zijn voeten hem de eer te geven, Zouden we dan in de overdenking van dat bitter lijden niet uitroepen? Mijn God, u zal ik eens geloven, omdat jij het hebt gedaan. Alzo ook met de wijn, de wijndruiven, de trotten wanneer ze rijp geworden zijn, ze zijn afgesneden, ze zijn geworpen in de wijnbergbak. Ze zijn getreden, zodat er niets geheel meer aan was. En zo hebben ze de wijn van zich laten vloeien, die dan wederom vergoten werd, om ons tot een drank te kunnen zijn, om onze lichamen te kunnen sterken. Maar nu zegt Jezus, denk daar jij dan, hoe dat die druiftrossen zijn afgesneden en vertreden in de wijnbergbak. Hoe dat ik ben afgesneden uit het land der leven en van voor het aangezicht des Heer en geworpen in de wijnbergbak van Gods grote toorn. Hoe dat ik vertreden ben, totdat het bloed mijn levenskracht op de aarde was weggevloeid. Hoe dat ik vergoten ben om u tot een lafenis te zijn in het midden van uw ellende. Als we dat overdenken, zou onze ziel dan niet met graag deentreden om daar gedachtenis van te vieren in het midden zijner gemeente? Ja, zegt hij, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dat brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld was. En ten andere zegt hij, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruist lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven stijgt en laat, als ik het brood en de drinkbeker des Heer als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met een wond geniet. Dus hij stijgt ons tot het eeuwige leven. Ik herinner me de vorige keer gezegd te hebben. Dit is een voorsmaak. Dit is een plekje hemel op de aarde. Al te zitten aan de dis des verbonds is iets van de hemelse vreugde te smaken. En u weet ik wel dat is altijd niet even sterk en even levend in ons hart. Het gebeurt ook menigmaal dat we de voedende kracht van die spijs en van die drank hier aanzittend aan die tafel niet gevoelen. Het gebeurt ook vaak dat we teleurgesteld afgaan van die zicht des verbonds en dat het onze smarten nog verzwaart aangezeten te hebben met de godvruchtenschaar rondom Christus gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Maar wachten wij. Want dat brood doet altijd zijn kracht. En die wijn geeft altijd zijn vreugde. Is het misschien niet op het ogenblik dat geaamd is? Is het morgen? Of volgende week? Ja, misschien. Misschien ervaart je de kracht der voeding pas straf. Wanneer je binnen bent. En dan zult je uw God vrijden. Dat je niet verlopen hebt. In het midden zijner gemeente. Dan zult ge dat tot meerdere eer van het lam roepen, dat ge hier op aarde reist, terwijl ge zelf de vrucht niet van smaak, toch zijn dood verkondigd hebt, zodat hij komt. Want in het vergeten van uzelf, en in het bedoelen van hem, daar ligt de hemelse vreugde, de blijdschap en de zaligheid voor een verloren zondaar. Al zijt gij dan niet, en al ontvangt ge dan ook niet, als ge dan maar leven mag. Tot eer van God, dat is de ware gestalte des harten, die God van u heeft en huis. Dan zult ge niet behoeven te wachten totdat ge sterft, om die belofte God te mogen ontvangen. Want ook het klein geloof wordt door God gesterkt. Ook een zwak gelovige ontvangt daar menigmaal een blijkje van vaders trouw, wanneer ze zo als een ongelovige als een heiden hert gevlogen komen tot die wateren, wanneer ze zo staan hongeren en staan dorsten, als dat hert op de spits van een rots, waar hij beneden het water hoort ruisen en de reuk der wateren ruist, maar er niet bij kan. Ja, God is zo, dat hij het hert meeneemt naar de vallei, daar in de grazige wijs, waar hij ze dan ook drinken doet, waar hij ze ook geeft, waar hij ze begierig naar gemaakt heeft, in de weg van ontdekking, in de weg van afbreking en van afsnijding. Want God geeft hier op aarde al iets van dat eeuwige leven. Hij zijt tot het eeuwige leven en hij laat daartoe door mij dat brood en die drink zeker te geven uit de hand des dienaars. Ik ontvang het daar en ik geniet het met de mond. Ik geniet het, ja. Ik geniet het. Dat is een genieten met een overgave des harten. Een genieten dat ik geef. Daar ligt blijdschap in. Dat is avondmaal. Dat is bruiloft. Ik ontvang het, zegt hij, uit de hand van de dienaar. Zo ontvang ik het uit Christus hand zelf. Ja, ik ontvang er Christus zelf in. Zoals mijn ogen zien. Zoals mijn mond het smaakt. Zoals ik er lichamelijk doorgevoed was. Zo weet ik zeker dat God mij zijn eeuwige leven spijt. Hij zal mij leiden in voor der gerechtigheid. Hij zal mij voedsel en mij drank geven. En dan vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruiste lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En dan zegt hij, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dus dat is het ook, maar dat is het niet alleen, zegt de onderwijzer. Hij zegt, wat is het te zeggen? Dat gekruiste lichaam van Christus te eten. Wat betekent dat eigenlijk? Wat behelst dat u eigenlijk als ik dat zo uitdruk? En dan zegt hij, het is niet alleen met een gelovig hart, dus het is ook wel met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving des zonden hebben. Let u er dus op. Hier staat dus, hoe krijg ik vergeving des zonden? Ach, dat is de vraag. Die klinkt nu elke keer weer opnieuw op uit het hart van Gods kind. Zo menigmaal gedrukt, bekommerd, verstrooid, ellendig, missend, arm. Ach, hoe wordt mijn schuld nu weggenomen? Hoe kom ik nu toch ooit rechtvaardig voor God te staan? Dat is toch de vraag in het van uw moe gestreden hart. He? En nu zegt hij, het is niet alleen, dus ook wel, met een gelovig hart, het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Dus zo heb u vergeving van uw zonde. Niet meer en niet minder dan het lijden en sterven van Christus aannemen. Ah, wat een spektakel wordt er toch dikwijls opgehangen over dat stuk vergeving der zonde. Ze mogen weten dat mijn ongerechtigheden van mij zijn weggenomen. Het staat hier zo heel eenvoudig. Als ik met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aanneem. Door dat aannemen van dat lijden en sterven ben ik zalig. Worden mijn zonden weggenomen. Daardoor, zegt de onderwijzer, heb ik vergeving van zonden. En het eeuwige leven, dat is het dus. En als je dan zegt, ja, maar hoe is dat dan? Want ik hoor zoveel spreken van een aannemen van Jezus. De hele wereld is er vol van. Maar ik bevind het niet te kennen, te kunnen. Ik heb geen kracht. Ik weet niet hoe dat ik die grote zaak moet aanpakken. Hoe moet ik dat nu beginnen? Hoe gaat dat er nu naartoe in mijn leven? Hoe kan ik dat nu weten? Dat is dat lijden en sterven van Christus aannemen. Nou, dat gaat heel eenvoudig. Dat gaat zo, om maar een enkel voorbeeld te noemen. U zei, want dat gaat toch altijd voor ons. U zei een ellendige. U zei een hongerige. U zei een dorstige. U zei een christen. Maar met een pak op uw rug, weet u wel. Uit Christenrijk. En u zei de stad verderf ontvloot. En u zegt, o God, hoe moet ik zalig worden? Hoe moet ik van mijn zonde verlost worden? Hoe kom ik ooit in uw gemeenschap? De wet die drukt u, uw geweten veroordeelt u. De duivel roept u toe, u hebt geen heil bij God. Uw vrienden vertrouwen het misschien. Daar gaat ge eenzaam met het pad op uw rug over het smalle pad door hij van geluk u aan te nemen. En hoe wordt het er nu van verlof aan leef dat voortreffelijk boekje? Dan zult u het weten. Toen hij aan de voet van het kruis kwam. Toen hij opblikte tot Christus. Toen hij de wonden dacht. Door zijn zonde hem beslagen. Toen braken de banden waarmee het pak op zijn schouders verbonden was. En het viel in de afgrond. En het is nooit meer teruggekomen. Ach, als er hier ook van de zulke zijn, die zeggen ja, zo is nu met mij ook een pak van last, van zonde en plaag, niet omdragen, druk mijn schouders naar beneden. Mijn hoofd is al gedoven in de golven van mijn ongerechtigheid, die het zo dikwijls geprobeerd hebben. Om zich te verlossen van het kwaad. En die zich maar niet aangenaam kunnen maken. In de ogen van God. Wil ge van uw schuld af. Blik dan naar het kruis. Blik naar die verhoogde koperslang. In het midden van een dorre zandwoestijn. Ogen tekenen. Door de zon. En wat is dat tot hem op te blikken. Ach, dat is het werk. In het lijden. En in het sterven van Christus. Te overdenken. Dat is te overdenken hoe hij de vervloeking droeg. Hoe hij zich gewillig gaf als de knecht des vaders. Hoe hij zich gewillig gaf, hij de zoon van de eeuwige God. Die de plaats der eer had aan de rechterhand van zijn vader. Maar die zichzelf vernederde tot de dood. Ja, tot de dood des kruis. Dat is zo op hem te blikken. Terwijl hij al de geboden van God zegt, volmaaktelijk onderliep. Terwijl hij zijn ouders verhoorden was. Terwijl hij God de eer had. Terwijl hij vriendelijk was tegen zijn vijand. Terwijl hij zijn aangezicht gaf aan zijn smaden. En zijn wangen aan hem die in het haar uitblikt. Terwijl hij zijn hoofd gaf om het doornen te laten verroen. Terwijl hij zijn rug gaf aan vroeger. Die hem gevroegd hebben en zijn voren diep getogen. Wanneer je zo op hem blikt, dat is het lijden en sterven van Christus aan te nemen. Dat is op hem te rusten, als op u zalig maakt. En wees verzekerd, alleen door dat zien op Jezus, door dat rusten op zijn gerechtigheid, door dat hoogachten van zijn lijden, door dat verbroken worden onder zijn strijd, door dat ingaan in zijn wonden, heb gij vergeving bij God. Want God en Vader blikt op Christus en heeft een totale rust in het offer van Christus en nodig ons ook op hem te zien, waarvan de kerk getuigt en ze hebben op hem gezien. En ze hebben hem als een waterstroom aangeloopt en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden, zie je. Maar het is niet alleen met een gelovig hart het lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgt. Dus door dat aannemen van dat leven en sterven van Christus, door die daad van het aannemen, hebben wij vergeving der zonde en het eeuwige leven. En dan moet ik daar wel bij zeggen, opdat de bedroefde en de zwakken in het geloof niet twijfelmoedig worden, ook in dit aannemen van Christus zijn trappen. Men komt niet in één keer tot de hoogste stand in het genadeleven. Schenking en aanneming vallen in zekere zin samen door het geloof. Maar de aanneming is in trappen. De schenking is volmaakt. Waar God zichzelf weg schenkt in Christus, doet hij het geheel en volkomen. Maar ook die aanneming is geen daad van ons vlees. En zelfs ook nog niet van ons geheiligd verstand en vernieuwde wil. Maar is een daad, een verbijzonderde daad van de Heilige Geest. Het is dus niet zo dat Christus met al zijn weldaden mij geschonken zijn. En dat ik nu zelf mij maar moet oefenen om op te klimmen in die kennis van Christus. Dat ik nu aan moet nemen wat God mij geschonken is. Ja, dat is ook wel waar. Als ik daar maar bij bedenk dat ook elke daad van aanneming weer een werking is van de Heilige Geest. Elke keer opnieuw vloeit die Heilige Geest in het verloren leven in. En als dat er niet is, dan neem ik ook niet aan. Vandaar dat er zoveel kinderen van God zijn, die toch waarlijk de besmettingen deze wereld ontvlieden en ontvloden zijn, maar die maar niet vorderen, die maar niet verder komen. En waarom? Omdat ze niet in hem wandelen, gelijk ze hem aangenomen hebben. Omdat ze gemeend hebben dat ze nu nadat de weg der zaligheid in Christus voor hen ontsloten is, ze nu al van stap tot stap zullen opwassen en dat trachten ze dan in eigen krachten te doen. Maar nu is het juist het kroonrecht van koning Jezus niet alleen om zijn kinderen levend te maken en dit leven te geven, maar ook om ze elke keer weer opnieuw te voeden. En dat voeden, dat is nu het doorgaand werk van de Heilige Geest. En daar gaat altijd aan vooraf een weer opnieuw ontledigen. Een weer opnieuw bekendmaken aan de holligheid van ons leven. En aan de hardheid van ons hart. En ach, we zijn dikwijls zo hard lief. Daar zijn dikwijls zulke zware, zulke donkere, zulke moeilijke wegen voor nodig. Om ons weer een bewuste zondaar te doen zijn. Dan geeft de Heer soms lange tijd ons het licht van zijn aangezicht niet te kennen. Dan moeten er soms grote moeilijkheden komen in ons persoonlijk of gezins of zakenleven. Dan gaan we soms verachteren in het genadeleven omdat we onze macht niet waargenomen hebben. En deze wegen gebruikt de Heer om ons bij vernieuwing weer te laten hongeren en dorsten. Dan kan het soms zijn in de zielen van de zulken die Christus aanvankelijk met een waar geloof hebben aangenomen, dat ze vrezen dat al hun werk nog geen waarheid is, dat ze schitteren bij de gedachten aan de dood en bij de toekomst te oordeel, dat ze schitteren wanneer ze horen Christus komt, Maranatha, ze voelen zich niet bereid om hem te ontmoeten. Het leven schijnt zo ver van hen af te zijn en af te zeggen, ach, wat onderscheidt me van een natuurlijk mens. Zo ver kan het zijn en gaat het ook menigmaal in het leven van Gods kind. Want al die toeëigeningen door het geloof dat aanheen, zullen ze ervaren en vruchten zijn van de bediening van Jezus Christus. Maar hij zal het ze toch zeker schenken. Hij zal ze ook dan, wanneer ze hun hand weer leggen op het hoofd van het offerdier, wanneer ze weer een schuldige willen zijn, wanneer ze mijn vernieling weer uitroepen, Heere, u doet dit rein. Al zou u nooit meer naar me omzien, dan zal hij ze toch ook die hand weer sterken, dat ze hem mogen aannemen. En bij vernieling vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Maar ook daar beneden, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer, verenigd worden. Hier heb je dus de twee stukken. In het eerste deel de rechtvaardigmaking, de verzoening van onze zonden door het aannemen van het lijden en sterven, maar in de tweede plaats ook de heiligmaking. En dat wordt toch zo dikwijls vergeten in het leven van Gods kinderen. Vandaar gaat er zo weinig schoonheid, zo weinig heerlijkheid van Gods kerk uit. Want Christus heeft ons niet verlost om ons te bevrijden van onze zonden, maar om ons gode vruchten te doen dragen. Dat is de hoofdzaak. Daarin wordt een vader verheerlijk. Vruchten in het leven der heiligmaking. Zie maar ook daar beneden, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd te worden. Wij komen dus aan de bediening van het heilig avondmaal, om hoe langer, hoe meer met hem verenigd te worden. Als we dus die verzoening onze zonde in het aannemen van het lijden en sterven van Christus maken mogen, dan zijn we niet klaar, dan begint het pas. Dan kunnen we pas echt beginnen om voor God te gaan leven. Dan vangt eigenlijk pas het ware leven daar dankbaarheid aan. Tenminste, het bewuste leven der dankbaarheid in de weg van heiligmaking. Want u voelt wel, zolang als het toch altijd maar om mij gaat, ben ik wel verkeerd? Is het wel waarheid? Zijn mijn zonden me wel vergeven? Ben ik wel een kind van God? Ben ik wel een levend lidmaat van de kerk van Christus? Dan draai ik altijd maar om het kringetje van mijn eigen ik. Dan gaat het altijd toch in zijn diepste wezen nog maar om mij. Wist ik nou maar of ik erbij was? En in zekere zin is dat wel goed, maar het is het einddoel niet van Gods zegen. En als we nu bij ogenblikken, want dat, het is alles hier maar bij knappen en in zekere mate. Maar als we nou die vergeving der zonde en dat eeuwige leven mogen verkrijgen, en die zoete vrede van dat kruisleden van Christus in ons hart mag afdalen, dan worden we door Gods geest bekwaam om voor hem te leven. Dan komen we dus aan het doel van ons leven, dat is om vruchten te mogen dragen. En u zegt u, dat gaat u meer en meer. Door zijn heilige geest met zijn lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd te worden. Dat is dus het doel in de weg der heiligmaking. Hoe langer, hoe meer. Dat is dus de dagelijkse bekering. Dan is de dood van Christus ons leven in de rechtvaardigmaking. Maar dan is ook het leven van Christus onze dood in de heiligmaking. En omdat hij dan leeft, dan kan ik sterven. Om nou eens uit die opgestane Christus bediend te worden. Om nu meer en meer hem gelijkvormig te worden. Hier in zijn lijden en in zijn sterven. Dat is nu de bedoeling van het heilig avondmaal. O christenen, die jaar op jaar aan het avondmaal aangaan. En die niet ootmoediger worden. Die niet lijdzamer worden, die niet handelbaarder worden voor God en voor hun naasten, zijn de christenen niet van de Bijbel, zijn de christenen niet welke onder onze onderwijzer op het oog heeft. Want dat kan niet dan, dat degene die Christus ingeplant is door een ware geloof, die zal ook vruchten voortbrengen van geloof en van bekering waarde, die zal met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Want u moet denken, dat diezelfde heilige geest, die in Christus woont, die woont ook in ons. In ons, hij heeft ons als een tempel verkozen. En die heilige geest, die houdt nooit op met werk. Dat is de rusteloze arbeider in ons hart, om ons meer en meer van onszelf te ontdoen. Opdat we het anker onze hoofd vast zouden weten in het binnenste heiligdom. Maar opdat we dan ook bewust tot eer van hem zouden gaan leven. Niet meer onszelf bedoelen, met een opofferend leven in het midden van deze wereld wandelen. O, daartoe wordt ge geroepen, als van het heilige avondmaal geroepen wordt, om een stervend leven te leiden, dat de mensen het aan u zouden kunnen zien worden en overmorgen en in de toekomst, dat ge meer en meer op Christus vertrouwt, meer en meer van de wereld afsterft. Meer en meer van de zonde afsterft, om steeds meer in zijn inzettingen te mogen leven. En dat alles door die bediening van zijn heilige geest. Al is het, zegt hij, dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. O, dat geeft enerzijds een grote verantwoording, maar anderzijds ook een ongekende troost. Want als wij nu levend zijn van ons hoop in de hemel, dan is al hetgeen wat wij bedrijven op rekening van ons hoop. Als wij dan Gode oneerbaar op deze wereld leven, dan wordt Christus in zijn leden gesmaakt. Dat geeft dus een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn een tempel des Heeren, zegt een apostel. En die de tempel van God zijn, die zal God zijn. God woont in ons. Maar anderzijds geeft het ook een grote troost. Van achter, wij zijn leden van het hoofd in de hemel. En zo worden we bestuurd door het hoofd. Maar zo worden we ook geleid door het hoofd. Zo heeft ook het hoofd medelijden. Met ons heb eens van een Engelse schrijver gelezen die zegt, als nu in onze teen geprikt wordt, dan voelt het hoofd in de hemel te zijn, zoals het is met ons natuurlijk lichaam. Wanneer we pijn hebben in onze kin of in de toppen van onze kin, dan wordt in ons hoofd wordt het gevoeld, dan wordt het verwerkt. Dan weten we dat we daar zijn. Hè? Nou, zo is het ook een troost te weten, een lid te zijn van het lichaam van Christus. Want als wij nu pijn lijden, al zijn we het verachterste lid, al zijn we het minst eerbaarste lid van de gemeente dit hier, maar dan weten we dat ons hoofd in de hemel het voelt. En dat hij medelijden heeft met al onze zwakheid. En dat hij ons in al onze gebreken kan te hulp komen. Omdat hij een medelijdend hoogpriester is. Gelijk de leden van één lichaam door één ziel. Eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En dan tot slot nog. Waar heeft Christus beloofd? Dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laten. Als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken, het antwoord hierop hopen we nog goddelijk te verklaren, nadat we met elkaar zingen Psalm 65, vers 2 en 6. Inmiddels zal uw gelegenheid worden geschonken om uw extra collecte, uw extra gaven af te zonderen voor de kerk. Psalm 65, vers 2 en 6. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons dit van nog overtreden, bedoeld en duidelijk gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaar gebracht. Zoek naderen en uw heil stem horen, ja, wonen in uw huis. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juist. En dat men u voor al uw zorgen, als moeder danken zegt. Het land bezoekt gij met uw zegen, en door u droog gemaakt verheeft gij grotelijk weer met regen. Die door de wortel raakt, is het tweede en zesde vers van Psalm 65. Christus heeft dat beloofd, zegt de onderwijzer, toen hij het avondmaal heeft ingezet. In die laatste nacht van zijn leven, in die vreselijke nacht, maar ook in die voor ons zo liefelijke nacht, toen heeft hij zelf het brood genomen en heeft hij zelf de drinkbeker genomen. En dat brood heeft hij mij en alle gelovigen gegeven. Wij krijgen zijn gegeven lichaam. En hij heeft die drinkbeker ons op de hand gezet. En daarbij ons vriendelijk toegeroepen. Neem, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u verbroken was. Drink. Alles daaruit, heeft zij gezegd, toen hij de drinkbeker ons op de hand zette. En de discipelen, ze hebben het nu nog niet verstaan. Nee, ach, hier zien we ook zo klaar, dat het sacrament des avondmaals in hun leven, nu nog geen kracht kon doen. Want wat verstonden ze van de dood van Christus? Ze verstonden er nog niets van. En toch nemen zij deel aan de bediening van het avondmaal. Straks zal die bediening pas een voedende kracht afwerken. Maar toch heeft de Heer het nu al reeds met hun ingesteld. Nu zij. En zij hebben het uit zijn hand ontvangen. Ik zeg in die vreselijke. Maar toch ook zo'n liefelijke nacht. Vreselijk was de nacht voor Christus. Maar liefelijk voor ons. Hij de beker gedronken. Die de Vader hem op de hand gezet had. Vol van goud. En vol van alten. Opdat hij onze beker van reine wijn. Op de hand zou zetten. Opdat wij met een mond. Met het hart. Genieten zou ik Christus in de dood vernederen. En ik geef u de verzekering. Als dat in ons leven waarlijk leeft. Ach, dan komen we aan door het goddelijk licht gelegd. Dan zeggen we niet ja, maar ik wil eerst dit of ik wil eerst dat. Ach, arme dwaas, wilt u dan eerst verzadigd zijn en dan tot zijn tafel komen? Wil u dan eerst verzekerd worden en dan de middelen te baat nemen
zich opgegeven heeft om te verdedigen.
Ach, dan beroofd van Christus van zijn kroonrecht en uw ziel van de zaligheid. Hongerigen worden genodigd, dorstigen worden genodigd. Die bekennen dat ze midden in de dood ligt. Die moeten hier zijn om de dood des Heren te verkondigen. O, oh, altijd gedaan met Psalm 102, een roerdom ter woestijn. Heb je zo'n beest wel eens gezien? Als hij in het midden, hij komt ook in ons land bijvoorbeeld, als hij ziet staan in het midden van het riet, dan kan je geen verschil tussen een stuk hout of tussen een rietpool en tussen een roerdom. Dan staat hij met zijn rechte snavel zo de hoogte in. Roerloos. En ja, alleen het scherp ziedend oog, dat is een dier. Zeg, dat is een levende vogel. Maar anders ga je hem zo voorbij. Nu zegt de psalmist, zo ben ik nu ook. Als de roerdom in de woestijn. Als je zo tegenkijkt, dan moet ik van mezelf zeggen. O God, wat onderscheidt me van de kinderen der wereld. Ik sta daar als een dorre houtstoppel. Of als een dorre rietstoppel. Ik heb geen gedaan. En ik heb geen eerlijkheid. Ja, als een steenuil der wildernis. Zo'n dier kan wel 10 uur lang op dezelfde plaats zitten. Op een tak of op een top van een rotsteen. Alsof die één geheel is met die onbewegelijke rotsteen. Alsof het een doodste steen is. Maar daar in die wildernis, nu zegt de psalmist van Psalm 102. Zo Heere ben ik nu ook. Als zo'n eenzame roerdom in het midden van de woestijn. En als zo'n steenuil in de wildernis. Lees thuis die Psalm 102 nog maar eens na. Maar dan eindigt hij toch met zijn hoofd op de Goddes verbond te stellen. En dan weet hij zeker dat hij met zijn God geheiligd staat het aardrijk zal beërven. Hoe komt dat? Wel, omdat hij de toevlucht genomen heeft tot het bloed en tot de genade van de Heer Jezus Christus. Want al schijnt er nu geen onderscheid tussen die roerdom en tussen die steenuil met de achtergrond waartegen ze gezien worden. Er is evenwel onderscheid. Want de steenuil leeft en de roerdom leeft. En hetgeen waar ze tegenstaan, de rotsteen of een dodelijk, is dood. Zo is er altijd een onderscheid. Wanneer het dier wordt aangeroerd, hij fladdert weg. Wanneer men in zijn onmiddellijke nabijheid komt, dan ziet men het. Het is een vogel, het is een beest, wat leeft. En ach, zo is het ook met Gods kinderen. Wanneer ze in aanraking gebracht wordt met Christus, door die dierbare geest van Christus, dan mogen het schijnen alsof ze de wereld gelijk zijn. De aarde flessen gelijk gereden, maar er is toch in het hart van Gods kind iets wat naar Jezus heen trekt. Er is toch iets wat zich op God werkt. Er is toch iets wat zich aan hem vastklemt. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En ach, mijn onbekeerde, dan moet u volgende week niet wegblijven. En dan moet u niet zeggen, ach, het is toch niet voor mij. Weet u wat u nu doen moet? Nu moet u uw vervloeking gaan overdenken. Je moet je gaan overdenken hoe hopeloos ongelukkig dat je bent. Maar dan moet je niet alleen aan denken. Je moet er ook eens aan gaan denken wat u dat avondmaal betekent. Je moet er ook eens aan gaan denken welke weg dat op graan gegaan is. Eer dat het ook voor u tot brood hier kon worden tentoongesteld. Ga nu eens denken aan het lijden en aan het sterven van de Heer Jezus Christus. Ga eens overdenken wat hem bewogen heeft. De eeuwige God om op deze aarde te komen. Ga eens overdenken wat hem bewogen heeft om in de dienst des woords aan uw knieën te gaan leggen. Want dat doet Jezus. Jezus knielt voor u. En hij bidt aan de deur van uw hand. En dan moet u maar eens afvragen. Heren, waarom doet u dat toch? Waarom buigt u zich toch in het stof voor mij? U de eeuwige God aan de voeten van een zondaar. Om te smeken heden, indien gij zijn stem hoort, verhard toch uw hart niet. Want dat woord, dat avondmaal, heeft ook iets tot u te zeggen. Dat avondmaal roept u luider toe, als gij mijn vlees niet eet,
En mijn bloed niet deed, dan heb je geen gemeenschap aan mijn woord. En is dat nu niet ontzettend? Het bloed van Christus niet te drinken, en zijn vlees niet te eten, en dan geen gemeenschap te hebben aan Christus. Weet je wat dat zeggen is? Dat wil dus zeggen, een vriend van de duivel te zijn. Dat wil dus zeggen, straks met de duivel eeuwig verloren te gaan. Dat wil dus zeggen, eeuwig te branden in de hel. Als je vlees van Christus niet eet. En jij bloed die zegt, ach, kies toch heden. Kies toch heden die jij zien wil. En overdenk dat dan. Wat Gods kinderen hier overdenken in deze zondagstaat. En waardoor zij gerechtvaardigd en heilig zijn. Voor God. Ach, mogelijk zal dan, eer de bediening van het avondmaal ten einde is, ook uw hart gaan branden. Om Sion's koning te mogen leren kennen. Die zich zo diep vernederd heeft, op dat slaven der zonden, kinderen God gemaakt zouden worden. En zij, die misschien al meer aan de bediening geweest zijn, of in wie hart het voornemen is, om zo God het u schijnt heden, met Gods kinderen aan te zitten, aan de dit des verbonden. Ach, dat ge u zelf in deze week niet op ging knappen, dan rood. Het kroonrecht van Christus, waardoor hij zondaren zalig maakt. Dat is de opdracht die de Vader hem gegeven heeft. Maar dat uw hart voor hem bloot blijft. Dat geen deze week van voorbereiding niet anders deed. Als uw hart onderzoeken bij het licht van zijn heilige geest. Overdenk dan niet te veel uw vorige leven in de zin van. Dan zal ik proberen om daar nog eens over te denken. Om daar nog eens over te denken. Of dat ik daar misschien nog enig houvast aan zou kunnen krijgen. Ik hoop dat ge aan heel uw bekering geen enkel houvast hebt. Aanstaande zondag. Ik hoop dat ge aan al hetgeen wat voorbij is. Geen enkel aanknopingspunt kunt vinden. Om hier avondmaal te vieren. Maar dit hoop dat ge aanstaande zondag. Voor het eerst of bij vernieuwd, als een zondaar komt. Een zondaar die Jezus niet missen kon. En al had hem dan nog nooit oprecht aangenomen. En al was het tot nu toe nog nooit eerlijk geweest voor God. Dat ge dan nu durft te zeggen uit de grond van je Heer, op u verlaat is de aarde. Want gij zijt geweest, een helper van de wees. Heere, ik kom tot u gesloten, mijn ziel, hond en zorgen, wacht sterker op de nieuw, dan wachter op de morgen, ach, wanneer en God al zo in u laat werken, amen. Heere, dat we dan zo het ieder onszelf zouden beproeven. Dat kan de leraar niet doen, dat kunnen de ouderlingen niet doen. Dat kunnen andere kinderen van God niet doen. Maar dat we onszelf zouden beproeven. Onszelf bij het licht van uw woord. Omdat we lichthagen aan onszelf zouden hebben. Ons voor God verootmoedigen. En onze zaligheid buiten ons in u zouden zoeken. Daar is het toch. Die deur die is ons. Die geopende deur in Jezus Christus. Die deur die wel 20 ellen breed is, waar een verloren zondaar door binnen kan, waar een ellendige een schuilplaats verkrijgen zal. Heere, wij dragen deze uw gemeente aan u op, in zonderheid in deze deur. Wil Satan dan aan banden leggen en geef uw volk de oefening in het dierbaar geloof, opdat de aanstaande zondag een feestdag zouden hebben met u scharen in het midden van uw woning. Heren, wij bevelen deze gemeente met de kinderen en alle zoals we voor u aangebid zijn, als ook degenen die thuis zijn, die met ons mee mogen luisteren, u aan, wil ons samen dekken onder uw vleugelen
Zerflöten van genade en van trouw. Jullie met ons land en met ons volk zijn. Wees u ook in de komende week met onze overheid. Gij die de licht en sterkte, gij die de vertragen naar uw getuigenis, wil ons zo samen onder uw vleugelen bewaren voor een onverwachte en onvoorbereide dood. En trekt u met ons op de toekomst in. Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 118, vers 14 is u onze slotzang. Thank you.